Dit is het portret van lijsttrekker van Volt Nederland, Reinier van Lanschot. Door de lessen van Mathieu Segers raakte Reinier geïnteresseerd in de geschiedenis van Europese integratie en ging hij begrijpen waarom de wereld nu is zoals die is. Hij frustreerde zich over de dingen in de wereld die onrechtvaardig zijn, onzinnig gaan en problemen die we niet te lijken kunnen oplossen. Het werd voor hem duidelijk dat voor de antwoorden op deze problemen voor een deel het antwoord ligt bij Europese samenwerking. In 2017 ging hij naar een bijeenkomst van de oprichters van Volt Europa. Hoewel hij eerst sceptisch was, raakte hij overtuigd door hun idealen. Nu, ruim 6 jaar later, heeft hij zijn ervaringen met betrekking tot Europese politiek gebundeld in zijn boek Wij zijn Europa. Met dit boek vertelt hij een nieuw verhaal over Europese samenwerking. Het portret is een productie van Pakhuis de Zwijger en mijn naam is Aniek van Rinsum. Beste Reinier, van harte welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te mogen zijn.
In 2011 volgde je een minor voor geschiedenis met als keuzevak Europese integratie. En je dacht eigenlijk dat het een heel saai vak zou worden, maar je had een hele bevlogen docent, Mathieu Segers. Die is helaas afgelopen december op 47-jarige leeftijd overleden, maar echt geroemd als denker over Europese integratie en als wetenschapper. Wat maakte zijn lessen nou zo bijzonder goed en wat wakkerde dat bij jou aan?
Ja, het was een hele bijzondere man en het is een groot gemis natuurlijk voor zijn familie en vrienden, maar ook voor Nederland en Europa. Hij had nog heel veel decennia ons waardevolle gedachten mee kunnen geven en andere mensen kunnen inspireren met zijn verhalen. En wat ik denk dat zijn kracht was en waar hij zo goed in was, was dat hij een diepe interesse had in alles wat er eigenlijk in de wereld gebeurde. En daardoor ook goed de vertaalslag kon maken van wat gebeurt er in het vandaag en nu en wat staat er in de krant en hoe is dat zo gekomen. En door dat goed uit te leggen en juist de hele moeilijke onderwerpen ook aan actualiteit te koppelen, maar ook aan hele concrete voorbeelden en aan dingen die je niet per se in eerste instantie aan geschiedenis koppelt. Dus bijvoorbeeld een hedendaagse muziek, wat dat eigenlijk zegt over het ontstaan van de kredietcrisis in 2008. Dat koppelde hij dan aan een nummer van de Wu-Tang Clan, een vette rapgroep waar ik fan van was als tiener. En dat soort combinaties, dat was zo beeldend en ook verdiepend. Dus het gaf nieuwe inzichten en het was heel erg leuk. Dus dat was wel een deel van zijn bevlogenheid die goed overkwam.
En wat maakte dan die aaneenschakeling van voorbeelden en het naar het heden trekken van dus het thema van Europese integratie, dat het bij jou toen als student ging klikken van oh, dit is echt een super interessant onderwerp en ik zie het ook zelf nu terugkomen en ik wil hier ook verder over nadenken?
Ja, ik denk dat het verder over nadenken, dat kwam eigenlijk omdat ik door zijn lessen beter ging begrijpen waarom de wereld nu is zoals die is. En ook af en toe mijn eigen blinde vlekken daarin opeens helder voor ogen zag. Hoe je ook op een bepaalde manier het product kan zijn van je eigen tijd. En dat je daardoor misschien op sommige punten een bord voor je kop hebt. Dus dat vond ik juist een soort van openbaring. Dat gaf me allemaal nieuwe inzichten. Maar ik ben ook veel bezig met er zijn veel dingen in de wereld die of onrechtvaardig zijn of onzinnig of problemen die we niet op kunnen lossen. En hoe kunnen we daar nou wat aan doen? En ik kwam erachter dat veel van de lessen die hij gaf eigenlijk ook antwoorden bevatten over hoe moeten we in de toekomst een betere samenleving creëren. En daarom begint het boek ook met een quote van hem. En die quote is: een betere wereld is mogelijk als Europa het wil. En daar zit voor mij zeg maar verbeelding in. Want als je een andere wereld wil, dan moet je beginnen bij die andere wereld jezelf voorstellen. En ook eigenlijk een wilskracht die je zou kunnen vertalen naar actie. Dus aan de ene kant nadenken over die betere toekomst en dan vervolgens acties gaan ondernemen om die betere toekomst ook echt te creëren. Dus dat maakte het extra interessant voor mij.
En wat waren dan bijvoorbeeld borden voor de kop die hij kapot kon slaan of nieuwe inzichten die hij kon geven?
Nou, het eerste inzicht was dat ik ging van dit is een mega saai onderwerp naar dit is een fascinerend onderwerp. De andere was hoe eigenlijk ongeacht waar je van droomt in je leven, of je nou profvoetballer wil worden of verslaggever van reisprogramma's of in een bedrijfsleven wil werken. Bij al die dingen en al die dromen is het van belang welke keuzes er in Europa worden gemaakt. Want er is heel veel wetgeving wat op die voorbeelden die ik net noemde al bijvoorbeeld van toepassing is. Daarmee liet het mij ook zien dat de relevantie hiervan voor mijn eigen dagelijks leven en dat van al mijn vrienden is mega groot.
Je beschreef ook in je boek dat met eigenlijk die kennis op zak van Mathieu je eigenlijk zou verwachten met de grote problemen van vandaag en de toekomst, dat je meer Europese integratie of meer samenwerking zou zien. Maar dat je eigenlijk geconfronteerd werd met een realiteit die misschien bijna tegenovergestelde liet zien. En hoe keek je daar dan in die tijd daarnaar van die discrepantie van die kennis die jij had opgedaan en jouw blik op hoe nuttig die samenwerking is? En dat je dat toch niet helemaal terugzag in de realiteit?
Ja, goed dat je het vraagt. Ja, dus die samenwerking binnen Europa is niet alleen gigantisch nuttig, want er zijn ook allemaal dingen mis. Dus het verbaasde mij ook dat het niet echt veel ging over wat er dan precies mis was en hoe we dat konden verbeteren. Maar dat het eigenlijk bleef hangen in symbolen van de Straatsburg-Brussel verhuizing van het Europees Parlement. Maar dat er weinig andere voorstellen kwamen over oké, hoe moet die Europese Unie er dan wel uitzien. Die tegenstrijdigheid die je benoemt, ja, daar verbaasde ik me de hele tijd over. En maakte ik me ook zorgen over. Van hoe kan het nou dat we klimaatverandering hebben waar we overduidelijk meer internationale actie voor moeten ondernemen, maar dat achterblijft. En datzelfde geldt voor de manier waarop we met migratie omgingen. Daar schaamde ik me toen echt voor. Van, ja, we hebben het meest welvarende continent van de wereld. En ons antwoord op vluchtelingen die naar ons continent komen is, laten we het zo verschrikkelijk mogelijk voor ze maken, zodat we een afschrikkende werking hebben en ze misschien niet gaan komen. En dat waren dingen waarvan ik van de ene verbazing in de andere viel en dacht van, waarom doet niemand hier iets aan? En vandaag de dag is die tegenstrijdigheid er eigenlijk nog steeds. Want je ziet dat de PVV, die tot voor kort voor de Nexit was, de grootste partij van Nederland is geworden. En dat zie je niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Dat op die manier niet alleen de democratie, maar ook het Europese project onder druk staat. Omdat er allemaal leiders zijn die daar fel tegen zijn, die het van binnenuit kapot willen maken en die ook een behoorlijke aanhang hebben gevonden. Dus in zekere zin zwemmen we met Volt ook een beetje tegen de stroom in. Dat vind ik op zich niet uitmaken, want het is belangrijk om te doen, ook al is de kans van slagen misschien klein. Want ik geloof dat de beste manier is om de problemen van vandaag op te lossen.
Je zei eigenlijk dat het vooral het ontbreken van inhoudelijke kritiek op Europese samenwerking, dat je dat eigenlijk aanwees als het grootste probleem en niet per se het ontbreken van überhaupt aandacht voor Europa.
Dat is goed dat je daar even opheldering op vraagt, want eigenlijk begon het vooral voor mij met het feit dat grote problemen van onze tijd niet worden opgelost. Dat, weet je, we hebben het vaak over, we moeten onze samenleving klaarmaken voor de 21ste eeuw. En inmiddels is het 2024 en zitten we al op een kwart van de 21ste eeuw. Maar het lijkt er niet op dat we dat snel genoeg doen. En dan heb ik het over onze veiligheid, over klimaatverandering, over de economie van de toekomst. En dat is primair wat er moet worden opgelost. En als iemand anders een manier heeft om die problemen op te lossen en de kansen te pakken die er ook onderdeel van zijn, zoals als we kijken naar technologische vooruitgang, dat brengt ook heel veel kansen met zich mee. Maar als er andere goede manieren zouden zijn om die problemen op te lossen en die kansen te pakken, dan sta ik daar zeker voor open en stond ik toen ook helemaal. Want hetzelfde is, de Europese Unie is voor mij een middel om een bepaalde samenleving te krijgen met een heel groot geluk voor iedereen. En daar vloeit uit voort dat er inhoudelijke kritiek nodig is om onze democratie te versterken en ons bestuursmodel te verbeteren. Dus dat is niet het primaire ding, maar eigenlijk een afgeleide van het feit dat die grote problemen niet worden aangepakt.
Ja, en in 2017 kwam je een clubje mensen tegen die Volt hadden opgericht. Je was een beetje sceptisch, maar je bent toch betrokken geraakt. Wat maakte dat hun initiatief jou heeft geïnspireerd en je daar zelf ook hard voor wilde maken?
Ja, dat is helemaal waar. Want toen ik hen voor het eerst ontmoette, toen dacht ik allereerst van ja, dit is tegen de stroom inzwemmen. Maar ze waren ook nog eens onervaren, ze hadden geen geld en ook geen roem. Wat wel vaak nodig is in de politiek om je stem te kunnen laten horen, zodat je veel mensen kan bereiken. Plus om echt een Europese volwaardige democratie te maken met een Europese met Europese verkiezingen waar Europese partijen als aan meedoen, dan moet je niet alleen in Europa doorbreken op het Europese niveau, maar juist ook in 27 landen. Want de belangrijkste keuzes en beslissingen worden toch nog door de lidstaten gemaakt en door de regeringen. Dus ik dacht van oké, dit is wel echt mega ambitieus. Dan moet je dus in 27 landen een politieke doorbraak proberen te creëren. Mm-hmm. Dan ook door in regeringen te komen en in het Europees parlement. En als al die puzzelstukjes samenvallen, dan kan het gaan gebeuren. Dus die ambitie was ja tot de maan en terug, zeg maar. Mm-hmm. De ervaring en het geld en de roem was nog nul. Dus daar was ik wel cynisch over. En toch dacht ik, dit is de moeite waard. Want ook als je niet in staat bent om dit precies op deze manier voor elkaar te krijgen, dan kan je nog steeds helpen om een bepaalde richting op te gaan. Een richting van meer verbinding in een tijd van verwijdering. Een richting van ja, meer internationale samenwerking in een tijd van groeiend nationalisme. Een richting die juist toewerkt naar een schone economie in plaats van angstvallig blijft vasthouden aan de vervuilende economie van de vorige eeuw. En daarom dacht ik, het is hoe dan ook de moeite waard.
Ja, dus die idealen, daar ging je hart wel sneller van kloppen. Maar je noemde net geen geld, geen ervaring en geen roem. Hoe ging dat eerste jaar dan?
Ja, proberen en van je fouten leren. Dus ik heb wel eens een evenement georganiseerd waar nul mensen opkwamen dagen. Ja, dat is niet heel motiverend. Toen dacht ik, oké, blijkbaar hebben we de promotie verkeerd aangepakt. Nou, daar leer je dan van. Met een ondernemende houding van oké, wat heb je nodig om een politieke partij op te richten in Nederland? Nou, je moet een vereniging zijn. Hoe wil je dat gaan doen? Nou, je moet minimaal wel, dachten wij, een paar honderd mensen hebben, want anders heeft het ook niet zo'n zin. Dus zo gingen we langzaam aan evenementen organiseren. Kijken hoe je dan wel aan geld kan komen. Kijken hoe je dan wel misschien met mensen in contact kan komen die specialisten zijn op dit gebied, die je verder kunnen helpen. Dus heel veel proberen en heel veel organiseren. In het eerste jaar hebben we denk ik in één jaar 300 verschillende evenementen georganiseerd. En soms kwamen daar nul mensen op af en soms 1000 in het grootste geval. Of bijna 1000. En een belangrijke soort omslagpunt. Er waren een aantal belangrijke omslagpunten. En één daarvan was dat we voor het eerst in de krant kwamen. Daarvoor waren we met, ik denk, 30 mensen in Nederland. En in een bijzin in dat krantenartikel werd ik genoemd. En vanaf dat moment kreeg ik opeens vanuit allerlei verschillende hoeken mensen op mijn werk. Ik werkte toen nog voor Albert Heijn. Mensen die via mijn telefoonnummer hadden achterhaald. Die me op Facebook, wat toen nog iets groter was, dan nu benaderde op LinkedIn en zo. Die me allemaal berichtjes stuurden met, hoe kan ik meehelpen? Hier heb ik op gewacht. Dit is wat de wereld nodig heeft. Ga zo door. En toen bedacht ik me opeens van, wow, we zijn niet een soort van klein groepje mensen die een idee hebben wat eigenlijk alleen maar bij onszelf leeft. Maar dit is wat breder gedragen in de samenleving. En dat maakte wel dat we een extra stap konden zetten. Het andere is dat we een cursus hebben gevolgd online aan de Amerikaanse universiteit.
Hoe heette dit vak?
Het heette Leadership, Action and Change Management aan de Harvard Kennedy School. Die professor heette Marshall Ganz, een hele leuke Amerikaanse vent met een grote snor die heel goed kon vertellen en die ook zelf in allemaal bewegingen had gezeten, oude man. En die vertelde van ja, er zijn bewegingen die massa's bereiken, maar niet echt maatschappelijke veranderingen bereiken. En anderen die dat juist wel hebben. Wat is nou het verschil tussen waarom is de één beweging wel succesvol in het bereiken van hun doelen en waarom de andere niet? En daar hoort een bepaald model van leiderschap bij. En daar hoort ook een bepaalde theorie bij die je eigenlijk direct in de praktijk kan brengen. Dus een daarvan was, je moet ervoor zorgen dat je als groep continu naar een nieuw hoogtepunt toewerkt. Dus de eerste keer is het, volgende week is een evenement, maar over 2 weken hebben we dat evenement en dat willen we weer groter maken. Nou, dat is een simpel voorbeeld. Maar de andere was, hoe organiseer je een groep vrijwilligers? Zorg ervoor dat je je aandacht richt op degene die juist heel enthousiast al zijn, want die inspireren ook weer nieuwe mensen. Nou, allemaal van dat soort concrete tips. En dat hielp om die beweging op te zetten.
Ja, precies. Want het leek me vooral in het begin, als je dus weinig middelen hebt, je noemde het net al, het moet ook in 27 landen voeten aan de grond krijgen en een soort van samenhang hebben. Hoe pak je dat organisatorisch aan?
Ja, dat is dus vooral die samenhang is belangrijk. Want als je kijkt waarom politieke bewegingen ten onder gaan, dan zijn het vaak 2 redenen. 1 is, er zit te veel macht bij individuele politici die dan eigenlijk als ze zich gek gaan gedragen, want dat kan macht soms met mensen doen, ervoor kan zorgen dat die beweging in elkaar stort. En het andere is een gebrek aan een overkoepelende visie van wat ze wel willen. Vaak ontstaan nieuwe politieke bewegingen vanuit een negatief gevoel van nee, ik wil dit nu niet. En als ze dan die politieke partijen aan de macht zijn gekomen, is van oké, wat gaan we nu samen doen? En kan daar ruzie over ontstaan en kan dat die beweging weer om zeep helpen? Dus wij hebben vanaf het begin af aangekeken naar oké, hoe maken we maximaal gedeeld leiderschap? Zo zie je ook dat alle besturen binnen Volt bijvoorbeeld 2 voorzitters hebben, 2 co-voorzitters. Ik ben 4 jaar de co-voorzitter van Volt Europa geweest. En we hebben nu ook co-lijsttrekkers. Samen met Anna Strolenberg voer ik de lijst aan voor deze Europese verkiezingen. Dus gedeeld leiderschap, maximaal integreren in onze organisatie en ons ook echt democratisch organiseren. Dus de belangrijkste beslissingen worden altijd door de leden gemaakt en ook dan door alle Europese leden. Zoals ons verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. Dat is 1. Het tweede, dus hoe zorgen we ervoor dat we wel weten wat we met elkaar willen bereiken, is heel veel overleg en een heel uitgebreid beleidsprogramma. Dus soms wordt daar een beetje gekscherend over gedaan. Oké, we hebben nu ook weer een Europees verkiezingsprogramma van 11 pagina's, maar ook een van 150 pagina's. Wat zeg maar een uitwerking is van diegene van 11 pagina's. En dan zeggen mensen soms tegen mij van ja, maar Rijn, niemand leest die 150 pagina's toch? En dan denk ik van, nou ja, er zijn weinig mensen die dat ding helemaal van voor tot achter lezen. Maar er zijn wel mensen die bijvoorbeeld zeggen, oh, het punt over hoe we omgaan met treinen binnen Europa is voor mij zo belangrijk. Daar wil ik echt een goed uitgewerkt plan voor zien. Nou, wij hebben dan een goed uitgewerkt plan over die treinen. En ook de politici die uiteindelijk verkozen zijn, die gaan in de praktijk natuurlijk met heel veel wel details te maken krijgen. En dan helpt het om zo'n uitgebreid document te hebben waar in staat wat je beleidsmatig wil bereiken. En ook op welke waarden al dat beleid gestoeld is.
Je hebt een boek geschreven, het ligt hier op tafel. Wij zijn Europa. Op de omslag zien we een soort tatoeage met een hartje en blaadjes eromheen. En dan wij zijn staat in het hart en Europa is een soort van, ja, hoe noem je dat? Er is een mooi woord voor, maar een soort van lint eromheen.
Ja.
Daarin heb je eigenlijk alle ervaringen die je de afgelopen 6 jaar hebt opgedaan gebundeld. En je wil niet alleen een nieuw verhaal vertellen over de toekomst van Europa, maar ook een nieuw verhaal over het verleden van 70 jaar Europese samenleving.
Ja.
Wat is dat nieuwe verhaal van het verleden? Wat voor jou heel belangrijk is om daar ook juist aandacht aan te besteden.
Ja, ik denk dat we vaak onszelf een verkeerd verhaal hebben verteld. Omdat ons ook vaak een verkeerd verhaal is voorgeschoteld. Door met name landelijke politici in de afgelopen 70 jaar. Die niet echt goed uitlegden waarom dingen gebeurden zoals ze gebeurden. Of waarom ze welke keuzes wel of niet maakten. En daar komt ook die titel een beetje vanaf. Van wij zijn Europa. Er wordt vaak een valse tegenstelling gecreëerd. Alsof de regels uit Brussel als een soort van natuurfenomeen over ons heen dalen. Terwijl wij daar zelf aan tafel zitten om die keuzes te maken. En vaak als je de Nederlandse regering ergens de EU de schuld van ziet geven, hebben ze zelf voor die wetten gestemd. En altijd zelf aan meegeschreven en vaak ook zelf voorgestemd. Deze week nog was er dan ophef over, ja, de EU wil een rookworst verbieden. Ja, dat is niet waar. Wat blijkt is dat er een bepaalde smaakmaker is die ervoor zorgt dat een rookworst lekker naar rook smaakt. Maar die misschien kankerverwekkend zijn. En daarom moet die stof worden verboden. En Nederland heeft zelf ook voor die regels gestemd. Dus dan wordt er een verhaal gecreëerd van, vanuit Europa wordt de rookworst verboden. Terwijl eigenlijk moet er alleen een stofje worden veranderd. En dit is één voorbeeld, maar zo zijn er duizenden. In het partijprogramma van de NSC staat ook hetzelfde over een bepaalde pepernoot. Een bepaalde Friese pepernoot die om diezelfde reden verboden zou moeten worden. Gaat ook omdat we geen kankerverwekkende stoffen
in pepernoten willen. Ja.
Ja. Precies. En dus dat is één element. Maar een ander element is, en dat is grappig waar je zeg maar tegen strijdt. Gewoon, wat zijn nou de dingen die je vaak hoort op straat? De EU is duur. Het kost ons klauwen met geld. Ja, dat is gewoon echt niet waar. Weet je, we geven 10 miljard per jaar aan de Europese Unie. Daarvan krijgen we een heel groot gedeelte, ongeveer 3/4, krijgen we ook weer terug aan investeringen in onze Nederlandse samenleving. En daarnaast, doordat we lid zijn van de Europese Unie, zijn we onderdeel van de interne markt. En verdienen we iedere euro die we zogenaamd aan Brussel te veel besteden, verdienen we in 30-voud terug. Dat is alsof je naar het casino gaat en op roulette al zeker weet van, nou, oké, ik mag één cijfertje kiezen en het balletje gaat sowieso daar landen. Dat zou iedereen doen. Dat is de slimste investering die we ongeveer kunnen bedenken. Een ander stereotype is, ja, het is allemaal één bureaucratische molen met veel te veel regels. En begrijp me niet verkeerd, ik ken voorbeelden van hoe regels soms door kunnen slaan. En Volt heeft ook heel veel voorstellen voor het verminderen van bepaalde regeldruk. Maar ook hier wordt weer een schijnbare tegenstelling gecreëerd. Alsof als we geen regels op Europees niveau zouden hebben, er geen nationale regels zouden zijn. Terwijl het alternatief op geen regels uit Brussel is niet geen regels. Het alternatief op geen regels uit Brussel is 27 sets aan regels.
Benoem nu ook hoe eigenlijk de hedendaagse realiteit over Europa wat jou betreft niet naar waarheid is. Dat Europa vaak als een soort zondebok wordt aangewezen, terwijl dat nogal schijnheilig is vaak.
Ja.
En terwijl er niet wordt aangewezen hoe het ook behulpzaam is. Maar daarnaast benoem je ook dus meer in historisch perspectief hoe uniek en belangrijk die Europese integratie is geweest. En dat ook van belang is om een verhaal te vertellen van het belang van Europa. En wat zijn dan de belangrijkste dingen die je graag zou willen meegeven?
Er zijn er twee. De eerste is, de Europese Unie vergroot soevereiniteit. Dus je hoort vaak, eigenlijk is het zo dat wij soevereiniteit moeten afstaan om op Europees niveau iets te organiseren. En dat gaat ten koste van onszelf. Maar dat is niet waar. Want uiteindelijk, wat is soevereiniteit? Dat wil zeggen dat je de wereld om je heen enigszins kan controleren naar de hand van wat jij als democratische samenleving wil. En omdat de wereld zo erg met elkaar verbonden is, omdat in een iPhone alleen al, of in iedere smartphone, zeg maar, onderdelen zitten uit 25 landen. Omdat het gemiddelde product in een supermarkt 2000 kilometer aflegt aan de afstand en over allemaal verschillende landen gaat. Omdat die wereld zo met elkaar verbonden is, kan je als Nederland, als klein land, eigenlijk niks beginnen. En af en toe hoor je wel dat een Europese leider dat uitlegt, zoals Merkel tijdens de coronacrisis. Die zei bijvoorbeeld, de natiestaat alleen heeft geen toekomst. En je ziet dat op sommige momenten leiders dat wel durven zeggen, omdat ze weten dat het een realiteit is.
Mm-hmm.
Maar in Nederland hoor je dat eigenlijk bijna nooit. En daarom is er dus een misvatting ontstaan dat de Europese Unie ons eigenlijk, ja, soevereiniteit kost, maar het levert ons soevereiniteit op. Nu hebben wij iets te zeggen over wat Elon Musk voor regels op Twitter bedenkt. En kunnen wij voor onze eigen privacy opkomen? Zonder dat we die paraplu van de Europese Unie zouden hebben, zou dat nooit kunnen.
Is dat gewoon kort gezegd een idee van samen sta je sterker?
Ja, en grappig genoeg was dat ook zo, was dat ook wat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op dat moment dat ze het geformeerd werd, besefte. Toen waren er ook veel discussies onder de toen soort van intellectuele laag die te bepalen had waar we naartoe gingen met elkaar. Over is het wel zinvol als Zeeland en Holland met elkaar gaan samenwerken? Want die zijn ver weg en we spreken een andere taal. En toen was er daar naartoe reizen veel moeilijker. Dus de meeste mensen kwamen helemaal niet in die andere provincies. Ja. Uiteindelijk bleek ook daar dat om een gemeenschappelijke vuist te kunnen, of om een vuist te kunnen maken, je meer moest samenwerken. Dus van de twee belangrijkste is dat de eerste. Dus het vergroot soevereiniteit in plaats van dat het verkleint. En de tweede, die is wat technischer, maar het verhaal wat mensen die iets meer over Europa weten vaak vertellen is, het is een verhaal van vrede en veiligheid en welvaart. En dat is het ook. Maar het is nog meer dan dat. Namelijk, de landen die de Europese Unie oprichtten waren allemaal wereldrijken. Dus Nederland was de 300-400 jaar daarvoor een soort mondiale wereldmacht. En na de Tweede Wereldoorlog hebben wij nog allemaal politionele oorlogen gevoerd en geprobeerd vast te houden aan die wereldrijken. Niet alleen Nederland, maar ook andere landen. En eigenlijk de mensenrechten die wij zeggen in ere te houden en de lessen die wij zogenaamd geleerd zouden hebben uit de Tweede Wereldoorlog ook weer direct geschonden op andere plekken in de wereld. En dat is toch een soort plek waar de laatste jaren wat meer aandacht voor is, maar een verhaal wat we onszelf liever niet vertelden. En daarom is dat eigenlijk ondergesneeuwd, dat wij wereldrijken waren die opeens heel klein en veel irrelevanter waren. Dus je moet je voorstellen dat Nederland en ook Frankrijk en Italië gingen en België gingen van gigantische wereldmachten naar eigenlijk best kleine landjes. En bedachten toen, wow, als ik opzij kijk, dan is die Sovjet-Unie wel heel groot. Wie gaat mij beschermen? Hoe kan ik nog iets op de wereld te vertellen hebben? Ik moet als de wiedeweerga gaan samenwerken, want dat is in mijn belang. En omdat dat verhaal nooit echt verteld is, blijven mensen soort van hangen in het feit dat de Europese Unie er alleen kan zijn dankzij de natiestaat. Terwijl eigenlijk is het andersom. De natiestaat kon in deze vorm blijven bestaan dankzij de Europese Unie die er als een beschermende paraplu overheen hangt.
Ja, en dit verhaal kan ook een weerwoord zijn op de opkomst van nationalisten die zeggen vroeger waren we zo'n groot macht en door Europa zijn we een slap aftreksel daarvan.
Ja, want als je eigenlijk de geschiedenis goed bestudeert, dan weet je dat die natiestaat waar nationalisten naartoe terug willen, dat die eigenlijk nooit in die vorm bestaan heeft. En er zijn zelfs professoren die nog een stap verder gaan en die zeggen, ja, die natiestaat heeft überhaupt niet bestaan. Dus niet eens in die vorm van, niet in die vorm van de nationalisten waar ze naartoe terug willen, maar die heeft überhaupt eigenlijk nooit ontstaan. Omdat het vroeger allemaal wereldrijken waren en het pas na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk natiestaten werden, maar toen direct opging in de Europese Unie. Dus eigenlijk is die natiestaat er nooit geweest. Dat vind ik net een stapje te ver gaan. Want ik heb wel het gevoel dat op het Europese continent er heel veel tijd en energie is gestoken toen in de tweede helft van de 19e eeuw, zeg maar tussen 1850 en 1900, om de natiestaat echt te maken. Dus gewoon met vlaggen, volksliederen, andere symbolen, onderwijs. Op dat moment werd de wereld ook meer met elkaar verbonden, doordat de treinen steeds meer wijdverbreid werden. Dus dat zie je ook vaak, dat een hogere mate van verbondenheid ook tot nieuwe bestuursvormen leidt.
Ja, je zei ook net dus, de Europese Unie zorgt voor meer soevereiniteit. Maar ja, je hebt het ook over dat het eigenlijk een veelvoudigheid aan identiteiten beschermt. Ja. Hoe zit dat dan precies? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, leuk dat je het vraagt. Je hoort ook wel eens, als ik op straat met mensen over Europa praat, dan zeggen we, ja, maar dan wordt het allemaal culturele eenheidsworst. Wel moeten wij hetzelfde worden als een Griek en als een Portugees, en dat wil ik helemaal niet. En dat is een verkeerd beeld wat is geschapen. Want de Europese Unie is juist opgericht om diversiteit en in culturen juist zoveel mogelijk te beschermen en aan te moedigen. En dat zie je heel concreet terug, bijvoorbeeld in investeringsprogramma's in de Friese taal of in het Gaelic, die oude Ierse taal, of in het Catalaans. Waar de Europese Unie geld voor vrijmaakt en de zinspreuk van de Europese Unie is ook eenheid in verscheidenheid. Dus de Europese Unie wil juist die verscheidenheid omarmen en vergroten. Grappig genoeg is juist de natiestaat, die dus tussen 1850 en 1900 zo gedwongen gemaakt is en daarna in onze hersenen is gegraveerd met een soort van stalen pen door die twee wereldoorlogen, die heeft er juist voor gezorgd dat heel veel regionale en lokale diversiteit weg is gevaagd. Als je, dat is best wel leuk voor de luisteraar, als je, mijn grootouders leven helaas alle vier niet meer, maar als je die van jou nog leven, probeer eens met hen een gesprek te voeren over de lokale en culturele diversiteit in hun jeugd. En dan zie je al dat die er in vaak een hogere mate was dan die nu aanwezig is. Dat is het eerste element.
En daar wijs je dus de natiestaat als schuldig voor aan, ja, niet Europa.
Ja, zeker. Zeker. En het tweede element is, in een geglobaliseerde kapitalistische wereld die af en toe ook is doorgeslagen in dat kapitalisme, is het mogelijk voor grote bedrijven om een soort monocultuur op te leggen. Dus dat je overal ter wereld hoor je Taylor Swift muziek, kan je naar McDonald's, kan je naar Starbucks en dat soort zaken. En Nederland is eigenlijk niet in staat als klein landje om die grote bedrijven enige soort van tegenwicht te bieden. En de Europese Unie is dat wel. Dus op het moment dat de algoritmes van Instagram op een bepaalde manier zijn ingesteld, dan kan de Europese Unie daar wel iets tegen doen. Maar, of die van TikTok. Maar dat is waarschijnlijker dat de Chinese overheid een bepaalde bepaalde wereldvisie aan ons wil opleggen via dit soort sociale media. En dan kan de Europese Unie daar wel een vuist maken, tegen maken, maar Nederland niet.
Dus en dat zorgt dan voor meer verscheidenheid, omdat we dan gezamenlijk voor ieders identiteit kunnen opkomen.
Ja, omdat we dan daarvoor kunnen kiezen om te zeggen van joh, wij willen niet dat bedrijven zo groot zijn dat ze deze cultuur eigenlijk op kunnen leggen. Maar we willen juist dat er de ruimte is voor iedereen om zichzelf te ontwikkelen op de manier die zij willen en de identiteit te kiezen die bij hen past. Nog een andere manier, ander punt van identiteit, dat is niet per se iets over waarom de Europese Unie het beschermt, maar wat ik wel relevant vind is dat is ook weer zo'n soort van tegenstelling die gecreëerd wordt van, oh ja, maar heel weinig mensen voelen zich Europeaan. Dat zijn soms onderzoekjes. En dat is, als je de vraag stelt, voel je je het meest Europeaan? Ja, dan zijn er weinig Nederlanders die zeggen, ja, ik voel me het meest Europeaan. Maar als je vraagt, voel je je naast je Nederlanderschap of lokale identiteit ook Europeaan, dan zegt 3/4 van de Nederlanders ja.
En hoe zit dat in andere Europese landen?
Daar is het gemiddelde iets lager. Dus dat zit in de 60%. Dus erg hoog in de 60%. In plaats van die bijna 75 die Nederland heeft. En op zich is het ook wel logisch dat Nederlanders dat in iets hogere mate voelen dan de rest. Omdat we natuurlijk ook al vanaf het allerbegin bij dit Europese project betrokken zijn geweest. En andere landen soms pas 11 jaar.
Ja, en misschien ook omdat we op de middelbare school Frans en Duits leren. En ja, een soort van, in onze cultuur zou ik wel zeggen, een soort van blik naar onze buurlanden.
Klopt, een klein land aan de zee, net als Ierland of Portugal, heeft dat al snel. Tegelijkertijd zijn degenen die echt het meeste verlangen naar Europa, zijn vaak degenen die er net niet in zitten. De afgelopen jaren ben ik bijvoorbeeld in Oekraïne net nog een paar weken terug geweest, maar ook in Kosovo en in Georgië. En in die landen willen mensen niets liever dan bij de Europese Unie horen. Die waardes en die democratie en die rechtsstaat die wij voor lief nemen, vaak, die is daar iets waar ze voor de straat op gaan, voor gaan demonstreren, voor gaan vechten, in het geval van de Oekraïne zelfs. Dus dat is ook weer een soort van gekke of interessant fenomeen, dat je juist het grootste verlangen naar de Europese Unie ziet aan de randen van Europa bij degenen die er net niet bij zitten.
Ja, alleen dan zullen sommige mensen zeggen, die hebben het meest te halen. En mensen die misschien er al in zitten, moeten het meest weggeven.
Ja.
Wat zou je daar dan op zeggen?
Ja, terecht punt. Ik denk ook, misschien is dat verlangen ook wel het grootste, omdat je het nog helemaal niet hebt. Dus dat snap ik wel. Tegelijkertijd denk ik, ja, die landen hebben misschien nog meer te halen bij het lidmaatschap van de Europese Unie dan andere landen die er al in zitten. Maar het is niet zo dat wij moeten inleveren. Sterker nog, als je bijvoorbeeld naar Oekraïne kijkt, dan is ook dat een, als zij lid worden, als het hen lukt om al die hervormingen te doen en de oorlog hopelijk goed is afgesloten met winst voor Oekraïne en zo min mogelijk verlies van mensenlevens. Op dat moment, als ze dan lid kunnen worden van de Europese Unie, is dat ook in het voordeel van Nederland. Dat gaat onze welvaart verhogen, dat gaat onze veiligheid verhogen. Dus Dat heb ik soms het idee van dat te weinig mensen beseffen dat als de Orbans en Wilders en Le Pens van deze wereld gelijk hebben, dat we dan allemaal armer en onveiliger gaan worden. En een lidmaatschap van de Oekraïne kan dus een bijdrage leveren aan het tegenovergestelde.
En als je al die mensen dan nu zou willen bijbrengen hoe dat dan werkt, hoe komt het dan als Oekraïne ook bij de Europese Unie zou komen dat onze welvaart dan zou stijgen?
Nou, je hebt een gigantische grote afzetmarkt die erbij komt kijken. Dat zie je ook dat van alle landen die lid zijn van de interne markt verdienen vaak kleine open handelslanden zoals wij daar het meest aan. Dus als je puur vanuit eigen belang en financiële welvaart kijkt, dan is het voor een Nederlander vaak veel lucratiever om onderdeel te zijn van de Europese Unie dan voor een Italiaan. Dat heeft ook te maken met de manier waarop we als muntunie georganiseerd zijn. Stel, je maakt producten in een land in Nederland en je wil je producten verkopen. Dan als jouw munt heel duur is, Dus dan worden jouw producten ook duurder en ga je minder exporteren. Maar omdat wij in een muntunie zitten met landen die juist een andere economie hebben, daardoor is onze munt eigenlijk, wordt een beetje gedevalueerd, wordt minder waard. En daardoor is onze export veel hoger dan die zou zijn als dat niet het geval was. En dat is ook wat vaak landen en mensen in Zuid-Europa zeggen. Die zeiden van ja, toen wij nog niet onderdeel waren van de euro, konden wij, als we meer wilden exporteren, die munt zeg maar goedkoper maken. Dat kon dan onze centrale bank doen. En dat kan nu niet meer. En daar profiteren de noordelijke rijke landen veel meer van dan andere landen. Dus dat is al een voorbeeld waar wij als Nederland juist meer van de interne markt profiteren dan als we dat niet zouden doen. Ander voorbeeld bij Oekraïne. Wat hebben wij daaraan? Als Oekraïne wordt ingenomen door Rusland bijvoorbeeld, dan staan opeens de Russische soldaten bij de grens van Polen en nog veel meer Europese landen. En dan gaat ook alle kennis en kunde en die soldaten, die zullen waarschijnlijk in het Russische leger gedwongen worden. Dus dat zal ook ten koste gaan van onze veiligheid. Heel veel rare earth, dus speciale mineralen en dergelijke, worden gevonden in Oekraïne. En die hebben we nodig om bijvoorbeeld de hele klimaattransitie te organiseren. Nou, zo zijn er even drie voorbeelden van hoe het in ons voordeel gaat zijn als Oekraïne wel onderdeel wordt van de Europese Unie.
Je beschrijft ook in je boek dat voor jou verhalen essentieel zijn voor het organiseren van samenleving.
Ja.
Dus dat je denkt dat er een nieuw verhaal verteld moet worden. En dat voor jou het logisch is met problemen waar we tegenaan aan het lopen zijn. Klimaatverandering, daarmee gepaardgaande biodiversiteitsverlies, oorlog, al die problemen die je niet in je eentje kan oplossen. Dat daardoor meer samenwerking logisch zou zijn, maar dat je eigenlijk het opkomst van nationalisme ziet, zondebokpolitiek en al dat soort dingen. Is daarvoor voor jou dan het verhaal van de natiestaat een van de grootste soort van problemen die we nu zien als je kijkt naar de verhalen die er verteld worden?
Ja, eigenlijk wel. Want kijk, de natiestaat en het verhaal van de natiestaat heeft ons ook wel goede dingen gebracht, hoor. Het is niet alsof dat alleen maar slecht is. Een verhaal dat mensen verbindt kan juist ook een bron van kracht zijn en een inspiratie om iets te doen voor iemand die je nog nooit ontmoet hebt, weet je. Dat kan ook iets heel moois opleveren. Maar daar zijn we in doorgeslagen. En dan als je daarin doorslaat, dan wordt het ook automatisch een wij-zij verhaal. Terwijl als je lang genoeg nadenkt over zeg maar wij-zij verhalen, dan kom je erachter dat er eigenlijk geen zij is, maar dat het vooral alleen maar een wij is. En dat er veel meer is dat ons verbindt met mensen in de landen om ons heen dan dat ons scheidt. Dus de natiestaat on steroids heeft hele negatieve gevolgen, waarvan de twee wereldoorlogen het grootste twee voorbeelden zijn. Maar Dat niet alleen. Het zorgt er ook voor dat het bestaande paradigma is, als we een probleem hebben en we zeggen, hey, joh, laten we wat mensen bij elkaar roepen om over dit probleem na te gaan denken. Hoe gaan we dat oplossen? Dan is het kader waarbinnen we denken bijna altijd het kader van de natiestaat. Terwijl heel vaak die oplossing veel meer nodig heeft dan alleen die grenzen van die natiestaat. Dus daarom wat ik hoop te gaan bereiken met dit boek en wat wij met Volt hopen te bereiken, is dat we bij die vraag, als we een probleem zien, dat we vaker de vraag gaan of de oplossing gaan zoeken vanuit het continent en niet alleen vanuit de natiestaat.
En welk verhaal is er dan voor nodig om dat te laten leven?
Ik denk dat het een verhaal is van hoop, waarin wij de hoogste standaarden van de menselijke geschiedenis, of überhaupt de geschiedenis, de hoogste standaarden ooit kunnen bereiken op het gebied van mensenrechten, welvaart, solidariteit, technologische ontwikkelingen, leven op een goede manier in balans met de natuur. Dat kunnen wij voor een gigantische groep bereiken als we ons op de juiste manier democratisch weten te organiseren. Dus juist een verhaal van wat er wel mogelijk is en wat we samen kunnen bereiken. En wat ook de moeite waard is om naartoe te werken, weet je, waar mensen ook zin in hebben.
Ja, precies. Want transparantie en democratie zijn nog aandachtspunten voor Europa, benoem je ook.
Ja, zeker.
Wat zijn dan, ja, waar liggen die aandachtspunten precies? En wat zijn de concrete dingen die daar volgens jou aan gedaan moeten worden?
Er is ongelooflijk veel goed aan de Europese Unie, maar er is ook ongelooflijk veel fout. En daar kan ik ook af en toe echt boos om worden. Al die schandalen die de afgelopen jaren voor zijn gevallen, of het dan gaat om de manier waarin Hongarije met Europese subsidies wordt omgegaan, of die Europarlementariërs die zich laten omkopen door Qatar en zo. Ja, dat kan ik echt, kan ik woest om worden. Dat ondermijnt het hele vertrouwen in de democratie, in het Europese project. En daar moet zoveel mogelijk tegen gedaan worden. Dat is één element. Maar er is nog veel meer. Het heeft eigenlijk twee kernpunten. En dat is een gebrek aan democratische legitimiteit. Dus mensen hebben vaak niet het idee dat wat daar wordt besloten ook daadwerkelijk een weerklank is van wat ze collectief willen. Omdat die democratie niet goed genoeg georganiseerd is. En ik vind dat ook terecht. Want als ik mijn ongenoegen wil uiten over het beleid van von der Leyen in de afgelopen 5 jaar... of als ik haar juist wil bedanken voor het goede werk wat ze heeft gedaan door op haar te stemmen, of juist op een tegenstander van haar te stemmen, dan kan dat niet eens. Er is geen Europese regering die door een Europees parlement ter verantwoording wordt geroepen. En dat vind ik een hele slechte zaak. Het Europees parlement heeft veel minder bevoegdheden dan een gemiddeld nationaal parlement, waardoor het belangrijkste direct verkozen orgaan van de Europese Unie eigenlijk ja, een beetje een tijger zonder tanden is. En dat gaat ten koste van die democratische legitimiteit. En dat ondermijnt dus ook hoeveel we met elkaar kunnen bereiken. Dat is het eerste punt. Het andere belangrijke punt is de slagvaardigheid. We zitten eigenlijk een soort van vast in een wurggreep van allemaal nationale belangen. Van politici die puur kijken naar wat is er op korte termijn goed voor mijn directe achterban en niet wat is er op lange termijn goed voor het collectief. En dat zorgt ervoor dat we nog steeds met unanimiteit beslissingen nemen in de Europese Raad, waar alle regeringsleiders bij elkaar komen, waar de belangrijkste macht ligt. Dat heeft als resultaat dat we bijvoorbeeld in ons buitenland veiligheidsbeleid totaal niet effectief zijn. Dat we nog veel minder kunnen bereiken dan we hadden kunnen bereiken als we op een andere manier dat zouden vormgeven. Dus het tempo waarmee we investeringen kunnen doen in onze innovatieve economie van de toekomst. Weet je, we lopen mijlenver achter als het aankomt op de ontwikkeling van technologische bedrijven ten opzichte van China en de Verenigde Staten. Dat soort dingen, daar is slagvaardigheid voor nodig. Daar moeten we tempo maken. Weet je, klimaatverandering, hoe lang zijn we daar nou overal aan het praten, joh? Dat is tijd om tempo te maken en dat kan alleen met voldoende democratische legitimiteit en meer slagvaardigheid. Dus dat is eigenlijk wat er vooral mis is. Naast die corruptie die natuurlijk moet worden aangepakt.
Ja, en hoe kan je dan die democratische legitimiteit en
slagvaardigheid
bevorderen?
Door het maken van een volwaardige Europese democratie. En die slagvaardigheid, dat benoemde ik net nog niet, maar wil ik toch nog even gezegd hebben, is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor onze veiligheid. Want je ziet dat we met 2 oorlogen in de grenzen van ons continent, we heel erg moeten oppassen. Zeker met de gedachte dat we straks, als Trump eventueel verkozen wordt, en dat lijkt er nu wel op dat die kans best aannemelijk is, dat we dan nog steeds afhankelijk zijn van de VS voor onze veiligheid. En als we nu willen investeren in de defensieindustrie, wat bijna iedereen bijvoorbeeld wil, dan zie je dat alsnog veel te weinig en veel te langzaam gaat. Maar hoe kan je dus die slagvaardigheid en democratische legitimiteit verhogen? Ik denk door het maken van een volwaardige Europese democratie, die als een soort van 4e bestuurslaag boven het lokale, regionale, nationale hangt. Met een Europese regering, met ministers die naar huis gestuurd kunnen worden als ze niet goed functioneren. Met een parlement dat zelf wetten kan maken. Met Europese politieke partijen die kijken naar het algemeen Europees belang. Met een verkiezing waarbij jij ook op een Italiaan kan stemmen. Of een Oostenrijker als je die goed vindt. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een Europese publieke omroep. Zodat we beter gaan begrijpen wat er speelt in die Europese democratie en in de andere landen. Dus er zijn tientallen voorbeelden die ik in het boek uitwerk. Maar ik denk dat het overkoepelend kan worden benoemd als een Europese parlementaire democratie.
Ja, en een niet onbelangrijke daarin lijkt me ook dat het echt meer gaat leven bij de bevolking. Zo'n omroep is bijvoorbeeld een idee waarop mensen meer op de hoogte blijven. Maar dat lijkt nu nog best wel ver weg.
Ja.
Natuurlijk is je boek daar een poging om het wat meer te laten leven. Maar hoe zie je nog meer stappen die kunnen worden genomen om dat idee van wij zijn Europa te laten leven?
Ja, een van de dingen die ik heb bedacht is dat we dus allemaal plaktatoeages hebben. Die vond ik vroeger altijd heel leuk als ik kauwgompjes kreeg met zo'n plaktatoeage waar dat wij zijn Europa hartje op staat. Dus ik hoop dat veel mensen die gaan plakken.
Bij de eerste 600 boeken krijg je er eentje bij.
Ja, en ik heb er nu net nog 2000 bij besteld, dus we gaan er nog wat meer verspreiden. Nou ja, uiteindelijk gaat dat natuurlijk niet echt het grootste verschil maken. Ik geloof dat het grootste verschil komt uit aan de ene kant institutionele hervorming. Op het moment dat de beslissingen die in Europa worden gemaakt meer een weerslag zijn van wat Europeanen willen. En ze dat meer daarin gaan zien, dan gaan ze denk ik ook het meer volgen. En dan gaat meer discussie plaatsvinden op Europees niveau. Zoals we dat ook vanuit gewend zijn vanuit de Tweede Kamer te zien. Dus daar is de institutionele hervorming voor nodig. En aan de andere kant individuele mensen. Dus jij en ik. En ik hoop ook dat de luisteraars of de lezers van dit boek na het lezen daarvan denken van nou, dit is eigenlijk een belangrijk thema. Laat ik eens een keer met mijn vrienden daarover praten. Laat ik een keer wel dat krantenartikel daarover lezen. En laat ik me bij de Europese verkiezingen gaan verdiepen in welke verschillende opties er zijn. En stemmen voor degene die het beste bij me past. Want uiteindelijk een democratie kan alleen bestaan bij actieve deelname, door actieve deelname van bewoners. En nu verwacht ik dat van inwoners, ik verwacht dat de meeste mensen die naar de Pakhuis de Zwijger podcast luisteren al best actief zijn. Maar toch kunnen die ook weer andere mensen inspireren om dat ook te gaan doen.
Ja, en een pakkend hoofdstuk is even uit mijn hoofd, volgens mij hoofdstuk 5, de EU maakt de beste regels.
Ja.
Dat is geen bescheiden uitspraak.
Nee.
Wat maakt de regels van de EU de beste regels van de wereld? En heb je daar concrete voorbeelden van?
Toen ik een klein kindje was, vond ik het soms wel eens vervelend als iemand mij naaapte. Maar ik deed dat zelf eigenlijk ook wel bij anderen als ik iets anders cool vond, wat iemand anders deed of leuk vond. Toen zei mijn moeder van ja, het grootste compliment wat je kan krijgen is als iemand je naaapt. Want dan ben je blijkbaar iets aan het doen wat mensen zo leuk of goed vinden, dat ze de moeite waard vinden om dat ook te gaan doen. En dat is bij de regels van de Europese Unie ook het geval. Vaak zijn de regels die de EU maakt van zo'n hoog niveau dat heel veel andere landen denken, laat ik die standaard ook maar gaan nastreven. Want dan kan je niet alleen, die regels zijn niet alleen goed, maar je kan ook de hele interne markt bedienen. En dan kan ik dat maar beter als standaard wereldwijd gaan hanteren. Dus de combinatie van die interne markt en die hele hoge kwaliteit aan wet en regelgeving. Die ook goed is omdat er met heel veel verschillende stakeholders wordt gepraat in duizenden consultaties. En dat duurt jaren en dat is soms langdradig. Maar zorgt er wel voor dat die regels een hoog niveau hebben. Dus die combinatie van die interne markt en dat goede wetgevingsproces, ja, zorgt ervoor dat het mondiale standaarden worden. En veel van die regels zijn ook super effectief. Het Nederlandse klimaatakkoord is in vergelijking tot de Europese ecodesignrichtlijn een kleinigheidje. Die ecodesignrichtlijn, wat dus één richtlijn is over hoe we onze producten moeten ontwerpen, ja, die heeft in zijn eentje 10 keer meer CO2-daling die gaat veroorzaken dan het hele Nederlandse klimaatakkoord. Je ziet in het boek geef ik ook een hele rits met voorbeelden aan regels die vanuit de EU zijn gekomen zonder dat veel mensen het weten over luchtkwaliteit, zwangerschapsverlof, vakantiedagen, you name it, hele dingen die concreet in je leven spelen, die er zijn dankzij goede wetgeving vanuit de EU.
Zij aan het begin tijd van Volt dacht je van, zelfs al zwemmen tegen de stroom in, ik blijf het belangrijk vinden om me hiervoor hard te maken en hiermee bezig te blijven. Voelt het nu? Heb je nog steeds het idee dat jullie tegen de stroom aan het inzwemmen zijn? Of heb je nu een andere metafoor?
Ik denk vooral dat wat deze tijd nodig heeft is moed en durf. En politici en leiders die durven zeggen van joh, hier is een visie, dit is waar we naartoe willen, ga je met me mee? En dat zie ik ontzettend weinig om me heen. Dus ik heb het idee dat in de afgelopen zeven jaar dat ik met Volt bezig ben, dat de behoefte aan ons geluid groter is geworden. En dat je dat ook terugziet in het feit dat er al miljoenen mensen op ons gestemd hebben. Dus ik zou niet meer zeggen dat we puur tegen de stroom in aan het zwemmen zijn. In 2019, 2 maanden voor de Europese verkiezingen, had ik een gesprek met een politicoloog, een campagnemanager van een andere politieke partij en een journalist die over Europa schreef. En toen vertelde ik over ons idee en toen werd ik hardop uitgelachen. In mijn gezicht zei ze, dit gaat nooit wat worden. En als ik een euro zou krijgen voor alle keren dat iemand zei van wat jullie willen, dat gaat nooit wat worden, je gaat nooit een zetel halen. Ja, dan hadden we een hele dikke campagnekas gehad nu om nog meer zetels te gaan halen. En nu zie je toch dat we in 33 landen actief zijn. In 19 daarvan een politieke partij hebben. In 8 daarvan ook verkozen vertegenwoordigers. In de Tweede Kamer zitten, in de Eerste Kamer, in 10 gemeenteraden, in de provincies. En straks hopelijk ook in het Europees Parlement. Dus we're only getting started. Maar de durf die wij hopelijk uiten met al onze vrijwilligers en verkozen vertegenwoordigers, die vindt wel weerklank.
En als jij een ideaalbeeld van Europa van de toekomst mag schetsen, hoe ziet dat eruit? En wat zijn de concrete stappen die Volt daarin wil zetten?
Mijn ideaalbeeld van een Europa van de toekomst is een Europa waar de democratie en de rechtsstaat in heel Europa wordt gerespecteerd. En ook op Europees niveau de democratie echt goed functioneert.
Kun je daar concrete voorbeelden van noemen?
Ja, dus dat zou die volwaardige Europese democratie zijn, die ik eerder benoemde, waarbij dus geen corruptieschandalen meer zijn, waarbij die Brussel-Straatsburg-verhuizing niet meer plaatsvindt. Maar ook, want waarom wil je dat? Omdat je uiteindelijk, ik een samenleving wil waarin je het hoogste geluksniveau kan bereiken voor zoveel mogelijk mensen. Waarbij je mensenrechten respecteert en de meerderheid beslissingen neemt terwijl ze oog houden voor de minderheid. Een continent waar je in vrijheid kan leven, waar je een schone samenleving hebt met voldoende biodiversiteit en we in balans met de natuur leven, met de helft van ons continent als natuurgebied. Met hoge standaarden op het gebied van solidariteit en een humaan migratiebeleid. Waarin we asielzoekers een veilig thuis geven en je niet meer in krantenkoppen hoeft te lezen dat er bootjes aan mensen aan het verdrinken zijn op de Middellandse Zee. Maar dat wij juist levens redden. Een Europa dat een welvaartsniveau heeft voor alle inwoners. Een rechtvaardige samenleving met minder armoede. Een Europa waarin jij en ik helemaal vrij zijn om te leven hoe we willen leven en te geloven wat we willen geloven en te houden van wie we willen houden. Ik ben misschien een beetje een lang monoloog aan het houden, maar dat is wel een visie die ik voor me zie en waar ik graag mijn best voor wil doen.
Ja, dan wil ik toch je vragen om het monoloog weer te hervatten en ja, 3 voorbeelden te noemen van concrete plannen die Volt heeft om aan deze waarden bij te dragen.
Het eerste is een Europees treinnetwerk, wat een hoge snelheidstreinnetwerk, wat ervoor zal zorgen dat je continentale vluchten overbodig zullen worden. Zodat je wel kan blijven reizen, maar niet je zorgen hoeft te maken over de hoeveelheid CO2-uitstoot. Dat is er eentje. Een tweede is grootschalig investeren in onderzoek naar kweekvlees en dat makkelijker maken om toegankelijk te worden voor de Europese markt. Op het moment dat wij kweekvlees tot een succes kunnen maken, heb je veel minder koeien nodig, minder landbouwgrond, heb je veel meer ruimte voor huizen. Nou, dan los je ook nog de woningnood daar misschien voor een deel mee op en zorg je dat er veel minder dierenleed komt. En een derde concreet voorbeeld is het verdrievoudigen van het budget wat gaat naar onderzoek en innovatie om ervoor te zorgen dat we ook technologisch onze been bij kunnen trekken. Een vierde misschien nog, als ik nog eentje aan toe mag voegen, is veel verder Europese defensiesamenwerking om ervoor te zorgen dat we onze veiligheid zelf kunnen garanderen.
Tot slot, voor de mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar je boek, wat zou je hen willen zeggen als ze nog twijfelen of ze het gaan kopen?
Weet je, lees het en laat het mij alsjeblieft weten wat je ervan vindt. Want mijn doel is om met dit boek het gesprek over Europa te verbreden en te verdiepen. Dus ik zou graag ook dat gesprek met jou aangaan. Als je het hebt gelezen, of als je nog twijfelt, stuur me even een berichtje via social media. En dan ga ik er graag met je over in gesprek.
Heel erg bedankt voor je komst.
Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Dit was het portret van lijsttrekker van Volt Nederland, Reinier van Landschot. Het portret is elke 2 weken op dinsdagochtend te horen in je favoriete podcast-app. Volgende keer spreek ik met culinair publiciste Mooncake. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast of volg ons op Instagram via @pakhuisdezwijger.